Het thema voor deze toespraak luidt verdienen of krijgen. Krijgen of verdienen, wat u wil. En het was met Prinsjesdag deze maand nog vers in het geheugen relatief gemakkelijk geweest om snel het verschil tussen deze begrippen naar voren te brengen. Leraren, verpleegkundigen en agenten krijgen te weinig en verdienen meer. En tv-presentatoren, zeker bij commerciële omroep, die krijgen te veel en verdienen te weinig. Verdienen minder, sorry. Maar ja, als het dit was, dan werd de toespraak ook te kort. Dus ik heb toch voor een andere route gekozen. Met de vraag, en u ziet deze foto voor u geprojecteerd. Weet iemand wie dit is? Jongen, Baden Powell, we hoeven het niet eens. Ja, we hadden Maarten van Rossum ook niet in ons midden, zoals bij de slimste mensen, hè, om te raadplegen. Dus ik ben blij dat er een antwoord op komt. Het is inderdaad Lord Baden Powell, de grondlegger van de scouting, oftewel de padvinderij. En Baden Powell, die leefde van 1857 tot 1941. En hij was een hoge officier van de cavalerie in het Britse leger. En in de heuvels van Afrika kwam hij in aanraking met de tradities van het Afrikaanse volk. En hij maakte daarbij kennis met het begrip woodcraft. En dat wil zeggen dat je je kunt redden in onherbergzaam gebied door een aantal vaardigheden, zoals spoor zoeken, vuur maken, koken, kamperen, kaart lezen, EHBO. En uiteindelijk inspireerde dit alles hem om een jeugdbeweging te starten. En dan werden die vaardigheden beoefend. En uiteindelijk werd het ook onderdeel van de opvoeding van jongeren. En bij ons werd dit bekend bij de jongens onder de term welpen. Als ze iets ouder waren, verkenners. En bij de meisjes was dat kabouters en gidsen. En ik neem u mee naar mijn eigen jeugd. Waar ik als jongetje van 8 jaar werd gestimuleerd om bij de welpen te gaan. En het toeval wilde dat 2 van mijn zussen, die waren leidsters bij de scouting in Aalst. Dus als jong broertje moest ik eraan geloven, of ik wilde of niet. En dat had zijn voors en zijn tegens. Dat laatste merkte ik op kamp, waar het bord macaroni, waar ik niet van hield, tot de laatste kruimel moest worden opgegeten. En die zussen van mij, die waren dus leidsters. En leiders bij de scouting, die hebben namen uit het Jungle Book. Zo heette mijn zus Bella Baloo. Baloo de beer. En mijn andere zus heette Shere Khan. En het was de tijger. En elke zaterdag ging ik op mijn fietsje naar de Blokhut. De Kraal heette dat. En we deden spellen in het bos, wat voor ons de jungle was. We bouwden hutten, we hadden speurtochten, we maakten kampvuur. Hoe avontuurlijk klinkt dat? Ik vond het in elk geval fantastisch. En ik denk eerlijk gezegd dat mijn liefde tegenwoordig voor de stookkorf, de barbecue en de open haard, die stamt nog uit die tijd. Dat kan bijna niet anders. Maar welp werd je niet zomaar. Je kon weliswaar meelopen om te ontdekken of het iets voor je was. Maar echt erbij horen, een groen uniform dragen met zo'n petje en een dasje, dat kon je pas na je zogenaamde installatie. En als aspirant welp moest je in die tijd een gelofte afleggen en kon je ook insignes verdienen. Een insigne was een symbool wat je kreeg op je bovenmouw en daaruit kon worden afgeleid dat je iets heel goed kon. Bijvoorbeeld vuur maken of knopen leggen. En wanneer je in de ogen van de leiding over voldoende vaardigheden en motivatie beschikte, dan kon je worden geïnstalleerd. Een soort beëdiging was dat. En in mijn tijd speelde de kerk daar ook nog een rol in. Als dat gebeurde, die installatie, kwam behalve Akela, dat was de hoogste in rang bij de scouting, werd ook nog de pastoor of de kapelaan hier in het katholieke zuiden opgetrommeld. En die gaf dan jou de zegen. Wat was je trots. En vanaf dat moment hoorde je er helemaal bij. En ik hoor u inmiddels een beetje denken. Ik zit toch niet in een blokhut hier of in de jungle. Hè? We waren toch in een kerk, hè? Kerkproeverij. Ja, dat klopt. En ik stel u ook gerust, want ik verleg mijn koers nu. Want hoe kom ik nou op het thema scouting? En leg ik de verbinding naar kerk en geloof? Nou, één van die vier dopelingen hier, en misschien nog wel meer, maar van één weet ik het. Dat is Frans Grijdanus, die is leider bij de scouting. Scouting doet Mella in Son en Breugel. Kijk, en ik merk dat Frans ook iemand of meerdere heeft meegenomen van die scouting. Heel goed. Maar diezelfde Frans, die zit hier elke zondag in de kerk. Want er is nog één persoon meer dan Baden Powell, waar hij bewondering voor heeft en waardoor hij wordt geïnspireerd. En dat is door Jezus Christus. En wanneer we de levensopvatting van een scout en van een christen vergelijken, dan zien we zowel overeenkomsten als verschillen. In beide werelden zien we als het ware een founder, een stichter, die tevens ook een voorbeeld is. En in de persoon zie je, als het goed is, ook de belichaming van de leer die die persoon vertegenwoordigt, want anders klopt er iets niet. En beide staan ook voor een leven hier op aarde in eer en deugd. Zou Boudewijn de Groot gezegd hebben met zijn liedje Testament. En beide personen ook hebben een soort handvest voor de volgelingen. En bij Baden Powell heet dit boek Scouting for Boys. En bij Jezus Christus heet dit boek de Bijbel. En ofschoon de Bijbel geschreven is door heel veel personen, kan toch met recht worden gesteld dat God de schrijver is van de Bijbel. Sterker, in een van de Bijbelboeken, dat is het in het Nieuwe Testament, in het boek Johannes, daar lezen we een tekst en daar staat: in het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Dus wanneer iemand de Bijbel leest, dan is dat niet zomaar een instructieboek voor een mooi leven. Maar het is een persoonlijke kennismaking met de schrijver. En een manier, nee, ik druk me nog sterker uit, de manier om de schrijver te leren kennen, de grote inspirator van dat boek. Want in datzelfde boek Johannes lezen we: Jezus zei, ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. En niemand kan tot de Vader komen dan door mij. De sleutel dus om God te leren kennen, die ligt bij zijn Zoon Jezus Christus. En God is degene die inspiratie heeft gegeven aan op zichzelf wereldse schrijvers, maar met een goddelijke boodschap. En we noemen dat ook wel het evangelie, en daar kom ik dadelijk op terug. Maar zo ook bij de welpen het geval is, zou je ook hier kunnen vragen, maar wanneer hoor je er nou bij? Als christen. Wanneer je de maandcontributie betaalt. Wanneer je hier zondags trouw de diensten bezoekt. Wanneer je voortaan netjes gekleed gaat en er geen lelijke woorden meer uit je mond komen. Wanneer je misschien leeft volgens de 10 geboden, die ook staan in de Bijbel, in het Oude Testament, niet door het rode licht rijdt en een gedeelte mantelzorg van je oma voor je rekening neemt? Is dat de entree-ticket? Zoals er bij de scouting insignes te verdienen zijn, zo zou je in het christen zijn ook insignes kunnen verdienen. En toch lezen we in de Bijbel wat anders. En in het boek Efeze staat het volgende. En dan kom ik ook bij de kern van krijgen of verdienen. Door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich op laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. En Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Een hele belangrijke tekst. en ook een met een paar gevolgtrekkingen. Zijn genade heeft mij gered, staat daar. Een hele belangrijke. En dit is ook een kern van het evangelie. Want in wederom dat boek Johannes, en als die Bijbel te dik is, of een te grote horde gaat zijn, dan adviseer ik om dat boek gewoon eens te lezen. Daar staat, want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wij vinden soms dat er hier belangrijke dingen gebeurd zijn op de aarde. Door het sluiten van een pensioenakkoord of een klimaatakkoord. Maar hier staat het sluiten van een vredesakkoord met eeuwigdurende betekenis. Er is nooit een Nobelprijs voor de vrede uitgereikt. Maar hier was hij van toepassing. En wat moet je er dan voor doen? Lieve mensen, zo weinig. Geloof is genoeg. Dat is gewoon alles. Goede werken vormen hier niet het toegangsticket om erbij te worden. Doen ze er dan niet toe? Nou, ik denk in een zekere zin wel. Want zo lezen we ook in Jacobus. Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als iemand nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan, het ga je goed. Kleed je warm en eet smakelijk. Zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat dan voor zin? En zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Het is geen toegangsticket, maar het is wel een logisch gevolg. En beste dopelingen, ik richt me tot jullie, want jullie laten je zo meteen dopen. Een symbool van geloof. Je zou kunnen zeggen een soort installatie, net zoals bij de welpen. Maar zonder een vereist aantal insignes. Je hoeft het namelijk niet te verdienen. Je hebt redding gekregen. Uit genade. En jullie zijn, zoals dat ook staat, vrijgemaakt door zijn dood in de doop. En je hebt je vrienden en je familie uitgenodigd om zo dadelijk getuige te zijn van het belangrijkste besluit in jullie leven. Namelijk om Christus Jezus te volgen, omdat je gelooft in hem als persoon en zijn reddingsmissie hier op aarde. Dat zijn vader hem gevraagd heeft, red die mensheid hier op aarde. En zowel Beden Paul als Jezus Christus laten jullie enkele wijze adviezen na voor jullie levenspad. En de context ervan is in beide gevallen waardevol. Maar vanuit de adviezen die daarin staan, absoluut onvergelijkbaar. Want de een, dat is Beden Paul, die is en die blijft mens in al zijn feilbaarheid. Wat voor nobele doelen hij hier ook op aarde had. Maar die ander, die is hier mens geworden op aarde. Maar hij blijft wel God, vergeet dat niet. En Beden Paul, die zegt het volgende. Ik zal een van deze dagen sterven. En ik wil jullie een afscheidswoord zenden. Vergeet niet, dit is het laatste dat je ooit van mij zult horen. Overdenk het dus goed. Ik heb een heel gelukkig leven gehad. En ik wil dat ieder van jullie ook zo'n gelukkig leven heeft. Ik geloof dat God ons op deze wereld gezet heeft om gelukkig te zijn. En om van het leven te genieten. Maar geluk, dat verkrijg je niet door rijk te zijn. En ook niet door enkel succesvol te zijn in je loopbaan. En ook niet door genotzucht. Door de natuur te bestuderen, zul je zien hoe vol God de wereld heeft geschapen. Met mooie, met wonderlijke dingen waaraan je vreugde kunt beleven. Wees tevreden met wat je hebt. En maak er het beste van. Bekijk de zaken langs hun zonnige kant, niet de donkere. Maar de echte weg om gelukkig te worden is door geluk uit te delen aan andere mensen. Tracht deze wereld een beetje beter achter te laten dan je hem hebt aangetroffen. En God helpen jullie daarbij. jullie vriend Robert Baden-Powell. Maar Jezus Christus heeft eigenlijk ook zo'n afscheidsbrief geschreven. Afscheid tussen quotes, want hij kwam terug. Maar hij schrijft in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Ik kom spoedig en ik heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de Alpha en de Omega. Dat betekent de eerste en de laatste, het begin en het einde. En ik sta voor jouw deur en klop aan. Dat gebeurt hier ook, in deze zaal. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En wij zullen samen eten. Een uitnodiging aan iedereen in deze zaal. En laat wie luistert zeggen, kom. Laat wie dorst even komen. En laat wie dat wil, vrij drinken van het water dat leven geeft. Jullie vriend, redder en verlosser, Jezus Christus. En ik wens jullie dopelingen een rijk gezegend leven toe. Waarin het volgen van hem in jullie zichtbaar mag zijn. Niet als voorwaarde voor behoud, maar vanuit dankbaarheid en als eer aan hem die jullie gered heeft.